Lieve broeders en zusters, de vorige maal hebben wij gezien welk een diepe symboliek erin ligt wanneer de Heilige Geest wordt voorgesteld in de gestalte van een duif. Jona betekent duif. En we vinden die draad dat de Heilige Geest al of niet voorgesteld in de gestalte van een duif. We vinden die draad dat de Heilige Geest overwint, dat de duif overwint door de hele Bijbel. Wanneer daar in Genesis staat, het eerste Bijbelboek, dat de Geest broedde over de wateren, dan wordt de Geest hier ook al reeds met dat enkele woordje meragevet in het Hebreeuws, broede, voorgesteld als een vogel. En later wordt hij dan voorgesteld als een duif. Je kunt dus hier zeggen, de duif broede op de wateren. En het is net als, want de mens is naar Gods beeld geschapen, wat wij in ons hoofd uitbroeden, dat gaan we tenslotte zeggen. Wat God daar uitbroedde boven de wateren, ging hij zeggen. En daarom die duif overwon de chaos. Daarna gaat God spreken en God zeide, er zij, en wordt de hele zaak van de kosmos geordend. Nadat de duif het had uitgebroed boven de chaos. Maar de duif overwint de chaos. Daar begint de Bijbel mee, met ons dat te vertellen. En als er dan een hele zware neergang komt van de mensheid in goddeloosheid en wrevel en vooral in geweld, en God besluit die aarde schoon te spoelen in de dagen van Noach, dan is dit het wonderlijke, dat als dat gericht bijna voorbij is, dan zendt Noach een duif uit. En dat doet hij tot 3 maal toe. De tweede maal wordt daar een soort koninklijke scepter, dat was in de oudheid altijd een koninklijke scepter, een olijventak. Het werd als heerschappij beschouwd, als overwinning, als iets koninklijks. Een olijventak, een olijvenblad of takje wordt daar teruggebracht door de duif. En de derde maal komt die duif niet meer terug. Dan kondigt die duif aan dat er een nieuwe tijd is aangebroken en dat Noach uit de ark kan gaan stappen om die duif te volgen. Die duif is de gids. Daar ligt een hele diepe symboliek in. Te meer als u dat zou nalezen in Genesis 8, daar moet staan Genesis 8, ja, vers 12. En dan sluit vers 13 daar onmiddellijk mee bij aan dat dit geschiedde in het 601ste jaar van Noach. Hij was 600 jaar toen de vloed begon en hij was 601 toen hij uit de ark stapte. En u moet rekening houden met een diepe symboliek ook van de getallen in de Bijbel. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat er 6 eeuwdagen verlopen waren in Noach's leven. En dat daarmee een periode was afgesloten. En dat de 7e eeuwdag nu begon. En dat was een soort sabbat. Dat was een vernieuwde wereld met een gereinigde mensheid. Een schoongespoelde mensheid. En Noach mocht opnieuw starten. En de duif is de gids. Die gaat voorop. De derde maal dat de duif uitgelaten wordt, gaat die voorop. De duif overwint en gaat voorop als gids naar de Sabbat toe. Dat is de boodschap van de Bijbel. En als we dan een grote sprong maken en we zien dat Jezus in de wateren ondergaat, wat toch ook een beeld is van het ingaan in de chaoswateren en het afgesnoerd zijn van de hemel en van de orde Gods en van de vrede Gods en van de Godverlatenheid. En die staat eruit op, een beeld van zijn opstanding en de hemel gaan open, beeld ook van de hemelvaart en daarna van Pinksteren, dan daalt de geest op hem neer in de gestalte van een duif. Maar dan wil dan zeggen dat hier de grote overwinnaar staat, die het begin der schepping Gods is, die de chaos aan kan en ook die de duivel aan kan. Want direct na de doop, begeleid door die duif, mag de duivel zich met hem meten en die duivel verliest het. En de chaosmachten, de wilde dieren, zijn als poesjes aan zijn voeten zo lief. Hij was de wilde dieren, zegt Marcus aan het slot, en de engelen dienden hem, dat waren de hemelse diakenen die voor hem de tafel Gods toedekten en hem de maaltijd presenteerden als een beeld van het paradijs waarin dus weer de chaos overwonnen was. Zo stelt de Bijbel het voor. Ik volg de Bijbel maar op de voet. Zeg, wat een diepe symboliek van die duif. En dan vind ik het dus ook aangrijpend dat als Petrus voor de dag komt, eigenlijk vanuit de chaos van zijn eigen ziel, want vlees en bloed openbaart het hem niet. Vlees en bloed openbaart het hem niet. Dat Jezus is de zoon van de levende God, dan zegt Jezus, nou ben je Barjona, nou ben je een duivenzoon, nou heb je het karakter van de duif op dit moment en op deze duif en op dit karakter, op deze kwalificatie, als je zo doorademd bent door Gods geest en niet uit vlees en bloed spreekt, dan ben je Barjona en op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. De hele gemeente wordt ondanks alle chaotische krachten die er mogen schuilen in de schepping nu en onder het spoken van de duivel, de gemeente wordt gebouwd en daar kunnen de poorten van de hel, daar heb je de chaos weer, de afgrond, de poorten van de afgrond en van de hel, die kunnen daar niet tegenop. Jezus ziet de bedreiging wel degelijk. Met andere woorden, hij zegt, de duif overwint. Bij die belijdenis van Petrus. Wanneer dan een ogenblik later met duivenkracht geladen, zo te zeggen, Petrus op de Pinksterdag staat te getuigen. En een deel van Jeruzalem verschrikt zegt, mannen, broeders, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus, bekeert u en een iegelijk van u laten zich dopen op de naam van Jezus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des geestes ontvangen. Doop, ingaan in zijn dood, ingaan in de verzoening met God door de vergeving der zonden, is de weg waarlangs de Heilige Geest op jullie neer kan komen, zegt hij. Waarop dus de duif op jullie kan neerstrijken, dat je in de kracht Gods komt te staan. Zo staat daar een simpel mens, de getuigen van koning Jezus. Daar ligt de belofte in, broeders en zusters, dat de duif overwinnen zal, alle boosheid van Jeruzalem, alle boosheid van wat er later ook tot stand is gekomen, dat zijn koninkrijk onherroepelijk zal komen door de kracht van de Heilige Geest. En nu kan ik me voorstellen dat iemand die hier wat zwaar over na heeft zitten denken, gaat het dan allemaal zomaar van een leien dakje? Het is mooi gezegd, het is een mooi verhaal. Het zit ook mooi in elkaar, het is ook mooi systematisch en het is een prachtige lijn door de hele Bijbel. Maar gaat dat nou zomaar van een leien dakje? Dan zeg ik nee. Nee. Bij Jona niet, als die als duif die grote macht Nineveh moet overwinnen, gaat het niet volgens een leien dakje, maar treedt onmiddellijk de splitsing op. En ik weet dat Jona hier eigenlijk een symbool is voor heel Israël. Maak u op en ga. Wees mij een koninkrijk van priesters en ga. En dan zie je dat de gespletenheid komt. En gaat precies de andere kant op. En die duif probeert nog een ogenblik diepzeevis te zijn. Die duif vliegt verkeerd en lijkt zijn richting instinct verloren te hebben. Niks ergers is er voor een postduif als dat hij zijn richtingsinstinct verliest. Petrus, duivenzoon, Barjona, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Komt de gespletenheid een ogenblik later. Ik ken die mens niet. Schij uit bij God. Een eter bovenop. Ik ken hem niet. En in Gethsemane is hij allesbehalve een duif. In de duivengestalte van de Heilige Geest trekt zijn zwaard, houdt Malchus het oor af. Het ging bij Petrus niet van een leien dakje. Maar de Heer keerde zich om en ziet Petrus aan en die ogen houden hem vast. En de voorbede van de Messias houdt hem vast. En een ogenblik later staat hij te snikken tegen de muren van Caiaphas' paleis en zegt, ik ben toch van Jezus. De duif overwint en hij wordt weer in het ambt gesteld bij de wonderbare visvangst. Tot 3 maal toe wordt het hem gevraagd, heb je me liever dan deze? Want God laat niet varen het werk van zijn handen. En daarom, maak u op en ga. Het is gezegd tot Israël, wees mij een koninkrijk van priesters. Een heilig volk, een heilige natie, daartoe heb ik je verkoren. Je bent mijn Jona-volk, zegt God dan eigenlijk al door Mozes tot het Joodse volk. Ze slaan hem aan het kruis die werkelijk de duivengestalte heeft, de priestergestalte heeft. En ze kiezen voor de Romeinen. En ze kiezen voor het geweld. Laat de moordenaar los, Barabbas los. En de moordenaar komt los, tot op de dag van vandaag. Het gaat allemaal niet van zo'n leien dakje. Nee, dat niet. Dat niet. Het gaat langs heel wonderlijke en vaak heel smartelijke wegen van beproeving en van nood. En als ik dan verder in de geschiedenis kijk, ja, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, op deze Barjona, op deze Jona-gestalte, omdat in de Heilige Geest, de Geest des Vaders, tenslotte alleen de gemeente gebouwd kan worden. Maar dan is niet alles Jona wat zich Jona noemt, dan is niet alles duif wat duif genoemd wordt. Dan is er een grote gespletenheid, bij Jona aanvankelijk ook een grote gespletenheid tussen de mens Jona en de profeet Jona. Verdwijnt de profeet Jona, de geroepen Jona verdwijnt in de mens Jona van vlees en bloed, die zich verzet tegen zijn roeping, die er vandoor wil. En dat zie je ook in de kerkgeschiedenis. Om deze wereld in de kracht Gods te overwinnen, alleen in de duivengestalte. Wie schrikt niet voor Nineveh en voor het geweld van Nineveh? Ik kan het best begrijpen. Nineveh was een grote stad, een metropool van de oudheid. Die stad bestond toen ter tijd ongeveer 1000 jaar. En dikke muren eromheen, die kon met 3 span paarden erop op rondrazen, op die muren. Alle cultuurschatten, alle mogelijke luxe, alles wat maar mooi was in die tijd was daar samengebracht. En ook alles wat gemeen was, de zonden waren er ook opgestapeld. En de Assyriërs waren een wreed volk trouwens. Als je nou eens kijkt wat daar bij die Persen in die buurt en ook in Irak, wat zich er allemaal in die oude buurt van Syrië, Assyrië, wat zich er allemaal afspeelt aan wreedheid. Dat is onvoorstelbaar tot op de dag van vandaag. Ik zal niet zeggen dat die mensen een wreder karakter hebben dan andere volkeren, maar wat zich in het oude gebied afspeelt, nu nog, en toen helemaal, want die Assyriërs als hun volk hadden neergeslagen, dan werden de krijgsgevangenen heel vaak op palen gespietst met de buik bovenop en van boven gespunte spalen, daar hingen ze bij duizenden lange rijen te sterven. Dat heeft God van de hemel gezien en hun ongerechtigheid is opgeklommen voor mijn aangezicht, zegt God. Dat is opgeklommen voor mijn aangezicht. Duifje, Jona, ga naar die havik toe, ga naar die roofvogel toe en zeg dat ze zich moeten bekeren en dat hun zonden tot mij opgeklommen zijn. Dat die duif schrikt, dat kan ik me ongelooflijk goed voorstellen, broeders en zusters. We moeten niet zeggen, dat gaat er maar voor een leien dakje. Die wordt losgelaten, die duif, en die vliegt wel heel netjes naar die roofvogel toe om het hem even te zeggen. Zo is het niet. De Bijbel is heel realistisch. Wint er geen doekjes om. De Bijbel zegt ons precies hoe het ervoor staat. Ook met de christelijke gemeente. En dan zeg ik, ja, inderdaad, de christelijke kerk, de christelijke gemeente is, toen Israël eigenlijk een compromis sloot met alle haviken die er bestaan, met het Romeinse imperium, met de Romeinse adelaar. En als je hem loslaat, dan ben je des keizers vriend niet meer. Nou, dat is kiezen voor de roofvogel Rome, voor de Romeinse adelaar. Daar hebben ze voor gekozen. En toen is inderdaad de roeping van Israël overgegaan op de christelijke gemeente. Dat die de duif zou zijn om het de wereld te zeggen en om tenslotte nog eens een keertje Israël ook tot de ware godsgestalte terug te voeren. En dan ontwikkelde zich kerkgeschiedenis. Nou, broeders en zusters, dat hoef ik u niet te vertellen. Met heksenprocessen, met inquisitie. Nou, en wat dan verder de geschiedenis nog meer te zien geeft aan synodes en aan wreedheid en aan, nou, dan lijkt het alsof Gods werk verloren is, laten we het zo maar zeggen. Die kerken staan nog allemaal zo schuw tegenover elkaar en zo hard tegenover elkaar dat ze werkelijk niet tot het ene avondmaal kunnen komen om samen het bloed van Gods Zoon te belijden, waarin de liefde Gods zich uitgedrukt vindt, waarin de duif eigenlijk gestalte genomen heeft in zijn offer op Golgotha. Ze zijn niet in staat dat samen te vieren. Het neemt ook niet in hun gedachtenwereld die plaats in. En als je dat zo allemaal op een rijtje zet, dan zeg je, waar zijn we nu op het ogenblik aan toe? Een wereld barstens vol vreselijk geweld. Een wereld zo ongelooflijk vol met geweld, broeders en zusters. Zo echt helemaal op het ogenblik Nineveh. Nou, dan gaat het met het christendom, met het christelijk geloof, gaat het niet van een leien dakje. Nee, dat ging het niet bij Petrus, dat ging het niet bij die christelijke kerk, nee. En daarom, ik zie een gespletenheid bij Jona, maak u op. Ik hoor diezelfde roep bij Mozes, maak u op, wees mij een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Ik hoor diezelfde roep en wezen, ga dan heen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, onderwijs de volkeren, dezelfde dopende. De roeping van de gemeente, ga dan heen. En dan zie je de splitsing komen. Tussen de mens Jona en de profeet Jona. Tussen de mooie naam en de werkelijkheid van zijn vlees. Dan zie je de gespletenheid komen. Ik weet wel, dat is het blazen van de Satan. Dat is de tegenstand van de duivel. Dat is de tegenstand van de macht der duisternis. Ik weet het allemaal wel, maar je ziet het komen. Omdat het niet zo glad zit en zo eenvoudig zit om zomaar naar Nineveh te gaan. En zomaar van binnenuit overwonnen te zijn. Ik ben niet meer gewend om catechismes te preken, maar één zinnetje herinner ik me dan toch nog heel goed. Waarom word je een christen genoemd? Omdat je de zalving van Christus deelachtig bent, de zalving van de Heilige Geest. Christen zijn is een herinnering aan de naam Christus en Christus betekent gezalfde en gezalfde betekent gezalfd met de Heilige Geest. En als je jezelf christen noemt, heb je jezelf naar de duif genoemd. Als je zegt dat je een christen bent, dan heb je jezelf naar de duif genoemd. Dan zeg je, ik ben eigenlijk Jona. Mijn bijnaam of mijn echte naam is eigenlijk Jona. Maar dan is het dan helemaal bij het individu, bij die individuele christenen. We kunnen makkelijk spreken over het Joodse volk, we kunnen makkelijk spreken over die grote lijnen van de kerkgeschiedenis, maar nou die lijnen van ons leven. Ga dan, maak u op en bestrijd het rijk der duisternis. Vanuit jezelf, vanuit Gods woord. Vanuit je geroepen zijn, vanuit je naam Jona, vanuit je zalving in Jezus Christus, vanuit je doop. Hoeveel zijn er hier binnengekomen, gespleten? Gaat het allemaal van een leien dakje bij u? Broeders en zusters, ik ben niet gekomen om u hier te ontmoedigen. Maar wel even de realiteit voor te houden en u te beloven, de duif overwint. En de Heilige Geest weet wat maaksel wij zijn. En de Heilige Geest weet dat daar vaak gespletenheden kunnen zijn. Gespletenheden tussen de prachtige naam, bijvoorbeeld getuigenis en eenheid. En de werkelijkheid. De prachtige naam Jona, duif. En de haviksklauwtjes. De snavel. Ook met de woorden. Broeders en zusters, wij zijn hier gekomen om ons te laten onderrichten, ook door de Heilige Geest. En we mogen de boodschap horen, de duif overwint en die in u een goed werk begonnen is, zal dit voleindigen tot op zijn dag. God houdt niet halverwege op. Hij spreekt later ten tweede male tot Jona. Wat hij mint, dat mint hij eeuwig. Wat hij heeft, dat houdt hij vast. Halleluja, kunnen we zeggen. Ja. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar de apostel Petrus wijst er ons ook op dat we ons moeten laten bevestigen. Tot wij in die roeping steeds duidelijker bevestigd worden. Van groepen heiligen, groepen kinderen Gods, Jona-mensen. Mensen op wie de Heer verder zijn gemeente wil bouwen. En in wie hij ook alle gespletenheid wil opheffen. En daartoe kan hij een storm op de Middellandse Zee inschakelen. Om Jona werkelijk tot Jona te maken. En niet tot deserteur en niet tot toerist. Gooit hij een storm op de zee. En hij kan bij Petrus een storm op de zee gooien. Zodat hij daar toch vastloopt in die zaal van Caiaphas. Bij het vuur loopt hij vast. Tot hij staat te snikken. En ik kan de verloren zoon laten vastlopen tot hij bij de zwijnen is en de klauw van het beest voelt. Want wat hij mint, dat mint hij eeuwig. Wat hij heeft, dat houdt hij vast. God heft dan, als hij geroepen heeft, ook de tijdelijke gespletenheid op. Daarom moet je dat mysterie ook kennen, zegt hij, dat de verharding maar ten dele over Israël gekomen is. Ook de gespletenheid van Israël heten, vorst Gods heten, Jona volk heten en in werkelijkheid zo seculair zijn als de rest van de wereld en nog erger soms. Nog voorop gaan in wreedheid en in het kiezen van wereldse methoden en nou het spoor bijster zijn. Ook die gespletenheid gaat de duif opheffen, want die overwint. En dan heeft God alle middelen tot zijn beschikking. Als Jona dan denkt dat hij hem zo smeren kan, weglopen kan, als hij denkt dan moet de mens in mij maar de profeet overwinnen, of de geroepene overwinnen, de mooie naam overwinnen, dan weet God een storm op de zee te werpen en God arresteert hem in zijn grote liefde en God schakelt heidenen in om hem eens netjes te laten biechten. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En dan komt de aap uit de mouw, oftewel de profeet. Dan komt het uit de mouw dat hij geroepen is. Dan moet hij schuld bekennen. Dan moet hij voor de draad komen. Moest ik vroeger ook wel eens bij mijn moeder. Zakken leeg, jongen, en dan kwamen de spijkers tevoorschijn. Stukjes touw en soms een paar rotcenten die dan, nou ja, voor een beetje drop of zo wel eens even van tafel had weggepikt of iets dergelijks. Niet waar? Dat moet je je zakken leeg maken. Kom maar op. En zo moest Jona tenslotte helemaal bloot komen. Ja, ik ben een Hebreër. Heidenen werden ingeschakeld om het hem allemaal maar te laten zeggen. En toen ging hij overboord. En toen hij overboord ging, heeft God zo'n wonder verricht. Zo'n wonder verricht. Dat tenslotte met slijm en al en zeewier en weet ik het hoe hij er moet hebben uitgezien toen hij uitgespuwd werd door die vis. Spreekt God hem opnieuw aan en is Jona, Jona. En Nineveh bekeert zich. Een diep boek, broeders en zusters, voor ons allemaal. En zo kijkt de Bijbel als het ware met, alsof het een radarinstallatie is, dwars door alle mist en nevel heen. De geest God ziet er overal doorheen en wenst de werkelijkheid. Jona, dat is ook niet voor niks dat erbij staat, zoon van Amittai. Dat betekent zoon van waarachtigheid. Emet in het Hebreeuws. De duif is de zoon van de waarachtigheid. En dat vind ik nou toch iets zo fantastisch, dat die zoon van de waarachtigheid waarachtig nog eens een keertje in Jona is en een duif is ook. En tenslotte Nineveh tot bekering brengt. Het is evangelie. Dit boek is een boek vol blijdschap. Het is evangelie, vol overwinning. God laat het er niet bij zitten. Het mag dan bij ons en door ons niet van een leien dakje gaan, maar God laat het er niet bij zitten. Als ik dat niet wist, broeders en zusters, zou ik ook niet kunnen doorgaan. Maar ik weet dat het geweldige beloften zijn, zoals de volheid der heidenen, waardoor dan Israël op zijn plaats moet komen. En als ik dan het christendom bekijk, en dan zeg ik dus niks van u, maar in het algemeen, dan zeg ik nou, van die volheid der heidenen zie je echt niks. Zelfs als ze de prachtige naam van Pinksteren dragen. Nou, God zegen de greep, maar ik kom er niet mee klaar zo. En als je dan ziet hoe ze dan helemaal Romeinen 11, 9 tot en met 11 ook nog dicht laten in de hele die toekomst des Heren zoals die hier geschreven staat, dicht laten zeggen. Nou, ik zie nog grote gespletenheid tussen de mooie namen die ze aannemen en zich aanmeten en de versiertjes die ze dragen. En een mens kan soms met zijn mooie naam die hij heeft als christen, maar alleen door de kracht Gods en door de ingrepen Gods en door de wonderen van God kunnen we zijn wat onze mooie naam is. Moeten we goed begrijpen. En anders is er gespletenheid. En een Jona moet zijn de zoon van Amittai, van waarachtigheid. Moet helemaal kloppen. En als het niet klopt, dan maakt God wel door een storm op de zee, hoe die storm dan ook uitpakt, dat we ergens aan biechten gaan, al is voor de meest rauwe heidenen. Dan doet God dat. God zorgt ervoor dat de eenheid des levens toch tot stand komt. Want de Heer is borg voor alle dingen. Hij is onze verlosser. Hij weet de weg naar ons hart. Hij weet de weg naar onze gedachten, naar onze zinnen. Hij kan ons in de opstanding doen delen door de majesteit des vaders. Zoals de zoon werd opgewekt uit zijn graf, zo kan hij ook ons mede levend maken, opdat we in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is evangelie. En niets anders redt deze wereld. En daarom, ik ben even een moment van de draad afgeweken van wat ik zeggen wilde. Als ik die prachtige term volheid der heidenen zie, dan zeg ik, beantwoord daar nu al enige werkelijkheid aan. Laten we nou even onszelf buiten beschouwing laten, maar beantwoord daar al iets aan. Dan zeg ik, nee, je kunt nog niks zien. Maar net zo goed als die duif Jona hem smeert, omdat hij dan in naam alleen maar duif is, en God daar raad mee weet, op de meest wonderlijke manier weet God daar raad mee met die deserteur, die wegloopt. Zo weet God ook op de meest wonderlijke manier raad mee om een heiden christelijke gemeente, die haar roeping, het is tot u gekomen om hen jaloers te maken. Maak u op en maak de Joden jaloers, in mijn kracht. Daar zijn ze voor weggelopen. Rome voorop. Terwijl ze nog de mooie naam van christelijke gemeente Christus, zalving, duif, droegen. Dan weet God toch ook met die deserteurs en die grote, machtige kerkelijke wereld, weet God wel raad. En die volheid der heidenen zal ingaan. En wat het woord zegt zal geschieden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maar het zal een wonder van boven zijn. Het gaat niet van een leien dakje. En daarom steken de stormen op in de wereld, broeders en zusters. En daarom gaat God christelijke kerken en christenmensen en de mensen met de mooiste namen op het gebied van het evangelie, die gaat hij met de neus op de werkelijkheid drukken. Want alleen in die vis en in die beproeving kan ook de christelijke kerk zoon of dochter van Amittai worden, van de waarachtigheid. Het is toch echt niet zo bevreemdend dat totaal wereldse mensen vragen, is het echt? Meent u dat? Toen ik gepreekt had in Zürich, toen kwam er een dame naar me toe, een hele nette dame, zo te zien. Ze zegt, nou, waar ik me het meest over verwonderd heb, dat is dat het nog bestaat. Ik zeg, wat bedoelt u met dat nog bestaat? Nou, dat het christelijk geloof in zijn oorspronkelijke vorm, dat nog bestaat. Men is zo gewend aan de naam Jona, wat helemaal geen Jona meer is. Men is zo gewend aan de naam christelijk, wat helemaal niet christelijk meer is. Maar alleen de verder vanaf staat. Dat bij de mensen vallen soms de mond open. Als ze merken dat je het nou echt gelooft. En dan krijg je soms voor jezelf de indruk dat je zo'n beetje de laatste van de christelijke Mohikanen bent. Nou, dat weet ik wel, zo is het ook weer niet. Dat is te cru gezegd, maar dan krijg je voor jezelf toch soms zo'n raar gevoel dat je zegt, mijn God, het is in Zwitserland al net zo. En het is in Holland zo. Maar dan zie ik deze geschiedenis weer en dan zie ik die grote werken van God weer en dan weet ik wat met mezelf gebeurd is in 48. En dan denk ik, ja, de duif overwint. De Heilige Geest is neergestreken op de aarde. Op de apostelen, op de gemeente. En die weet wel wat voor deserties er zijn, hoe men wegloopt voor het eigenlijke. Maar Gods plan houdt stand tot in eeuwigheid. Gods woord houdt stand tot in eeuwigheid. Hij is zelf de betrouwbare. De waarachtige. Die niet laat varen het werk van zijn handen. Zijn naam is Ik Ben die Ik Ben. Dan wordt die trouw van God en die waarachtigheid in tot uitdrukking gebracht. En daarom heeft Jezus ook gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. En ik beschik u het koninkrijk. En als we dan gaan avondmaal vieren, dan mogen we eigenlijk drinken het bloed van hem en eten het lichaam van hem. Bij wie geen tegenstelling was tussen zijn Jona zijn, zijn vol des geestes zijn, zijn roeping en zijn mens zijn. En als je daar nou maar je toe wendt, zegt de Heer, tot die gaafheid van mijn dood, dan komt die gaafheid ook in jouw leven tot openbaring. En in het leven van de gemeente, doe dit tot mijn gedachtenis. En dan beschik ik je het koninkrijk. Dan krijg je geestelijk gesproken de overmacht over Nineveh. Dan zullen ze de duivel overwinnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dan gaat de Heer toch aan dat wonderlijke, weerloze duifje de overwinning schenken over de grote roofvogel. En daarom hebben we altijd goede moed. En u moet nooit twijfelen, ook niet aan uzelf. Maar altijd weer tot Jezus gaan. Want Hij is overwinnaar. Maar laten we elkaar niks wijs maken. Gaat niet van een leien dakje. Er is strijd. Het is niet allemaal die feeststemming. Heb ik soms ook wel eens gedacht, ja, eeuwig klappers in de handen. Ja, het is wel zo, het is wel waar, maar soms dan denk ik, ja, het moet toch ook echt zijn. En broeders en zusters, dat wil ik u niet ontnemen. Het kan echt zijn. Ik kan feest vieren met Gods volk. Het kan echt zijn en het zal echt zijn. En Hij zal het doen. Maar we moeten ook weten dat Hij dan ook alles maakt in waarachtigheid. Dat jij en ik, en jij en ik, dat we zonen van waarachtigheid zijn. Dat we zo pas Jona zijn. Jona, duif, vol des geestes. Halleluja. Amen.